Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, eerste Pinksterdag. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen. Op tweede Pinksterdag, morgen, begint de dienst om 9:30 en zal dominee W.J. van den Brink uit Stellendam voorgaan. En morgenmiddag organiseert de activiteitencommissie een gezellige middag voor alle gemeenteleden. U bent vanaf 4:30 van harte welkom. Dan ligt bij de uitgang de kerkbode van juni voor een ieder klaar in de voorkerk. En na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En aanstaande vrijdag dan is er een strandwandeling voor de JV. Dan mag u de heren ook dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De diaconie-collecte is de Pinkster-zendingscollecte. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En de eerste collectezak bij de uitgang is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, en die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 118 vers 12. We gaan met elkaar luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 86, het 5e vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. 86, vers 5. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere die ik vanmorgen lees uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel Of wat onder op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat u die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals u. Want u zult gedenken dat u een dienstknecht in Egypteland geweest bent. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat u de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden. En opdat het u welgaat in het land dat u de Heere uw God geven zal. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel doen. En u zult niet stelen. En u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren uw naaste vrouw. En u zult u niet laten gelusten uw naaste huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen bidden om de hulp van de Heilige Geest en ook voorbeden doen. We willen dankzeggen met de heer Overhul uit Brielen. Hij mocht woensdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En we doen ook voorbeden voor Erika van der Beukel, die de moeilijke beslissing moest nemen om de TPV-voeding stop te zetten, omdat dit niet het gewenste effect had. Laten we samen bidden, gemeente. Heere Jezus, hemelse Vader, wij zijn vanmorgen hier naar uw huis gekomen om te gedenken dat u, Vader en Zoon, de Heilige Geest heeft uitgestort hier op de aarde. Wat een geweldig moment was dat, Heere Jezus, toen u in de hemel de belofte van de Vader, de Heilige Geest, ontving en dat uitgestort heeft op uw discipelen op de aarde. En dat die uitstorting zo zich uitgebreid heeft over de gehele aarde. Dat een ieder die in u gelooft die Heilige Geest krijgt En die Heilige Geest die stelt in staat om u te dienen, om u te loven, om met u in contact te staan. O Heere, wat was dat een bijzonder punt in de geschiedenis waar uw kerk geboren werd. En wij hebben die Geest, Heere, wij hebben dat Pinkstervuur niet minder nodig dan toen. Nee, Heere, wij bidden u, zoals we ook in al die heerlijke Pinksterliederen gezongen hebben, dat u de zegen van uw Geest ook vandaag weer aan ons geeft. Want Heere, wij hebben die Geest misschien wel bedroefd door onze zonden. Wij hebben die Geest uitgeblust door wereldgelijkvormig te worden. Wij hebben die Geest en de vrucht van die Geest veel te weinig gevoed in ons leven door toegewijd te zijn aan u en aan uw woord. O Heere, en nu wij hier samenkomen, vragen wij u eerbiedig, kom o Heilige Geest. Kom in ons midden en reinig ons en vernieuw ons en kom met kracht. Doe datzelfde wonder waar u door de eeuwen heen, wat u steeds weer door de eeuwen heen gewerkt heeft. Daar waar uw kerk ingedut was, waar uw kerk weggedreven is bij uw woord. Toen kwam u toch telkens weer met uw geest en maakte u uw kerk weer levend. Toen kwam er een herleving, een geestelijke opwekking doordat u harten aanraakte. En Heere, wil u dat ook vandaag weer doen. Harten aanraken door de boodschap van het evangelie. Dat Christus de gekruisigde en de opgestane in het midden gezet zal worden door uw Heilige Geest. En dat die Heilige Geest in ieder van ons op die Jezus Christus wijst. En dat wij door Jezus Christus zalig zullen worden. Zodat we persoonlijk in het hart geraakt worden. Werk door uw Heilige Geest, dat we onze schuld zien, ons ongeloof. Dat we ons eigen leven hebben en dat we daarvoor u ook nog wel een plaatsje bij hebben. Heere, dat is ongeloof. En dat hebben we u te belijden en dat moet u toch ook bij ons doorbreken. Dat het niet meer is dat u een plaats in ons leven heeft. Dat de kerk ook een onderdeel van ons leven is. Nee, Heere Jezus, dat u ons leven bent. En dat ons leven van u is en dat we het belijden. Mijn leven is geheel en al het eigendom van Jezus Christus in leven en in sterven. Heere, u vraagt van ons dat hele leven, ons hele hart, al onze krachten. En geef dan dat wij opgewekt worden tot dat nieuwe leven. Een leven waarin we ook vrijmoedigheid zullen hebben. Vrijmoedigheid om over u te spreken. Een leven waarin we vrucht zullen dragen. Waarin de vrucht van de rijke, van de Heilige Geest rijkelijk aan ons leven zichtbaar wordt. En dat wij vrucht mogen dragen tot eer van uw grote naam, Heer Jezus. Heer, geef zo ook uw dienaar die het woord vanmorgen heeft te bedienen, vrijmoedigheid. En niet alleen hier op deze kansel, er zijn vele kansels die vanmorgen betreden worden, of spreekgestoelten, waar u mensen hebt uitgezonden om uw woord te spreken. Heere, laat dat rijkelijk klinken en geef de vrijmoedigheid en de kracht van de geest, zodat het woord gesproken wordt zoals het gesproken moet worden. Zoals een Petrus, waarvan we straks zullen gaan horen, die preekt met vrijmoedigheid. Die man die een paar maanden geleden nog zo'n lafaard was, maar door uw geest is hij een totaal ander persoon gemaakt. Hij heeft gekregen niet een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Heere, werk zo in ons allen, hier en overal. Wij mogen vandaag en morgen ook onze gaven geven voor de zending. Heere, en het moest toch gebeuren, dat heeft u vlak voor Pinksteren gezegd, dat het evangelie verkondigd wordt tot aan de uiterste, de einden der aarde. Heere, laat onze gaven zo gaven zijn die ook geestelijke vrucht dragen. En dat het zendingswerk en het evangelisatiewerk, dat daar ook mensen vanuit de wereld toegebracht mogen worden. Om in u te geloven, Heere Jezus. Ja, dat bidden we ook in het bijzonder voor de zending en evangelisatie onder uw volk Israël. Heere, laat daar juist onder uw volk, waar Petrus ook toesprak tot zijn mannenbroeders, tot de Joodse mannen, de Israëliërs, dat zij zullen zien de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. En dat ze in zijn opstanding zullen geloven en hem zullen verwachten vanuit de hemel, in hun land, in hun stad, op hun olijfberg. Ja, Heere, laat zo het evangeliewoord op alle, in alle landen, op alle stranden, op alle bergen en dalen uitgeroepen worden. En dat daar ook rijke vrucht, pinkstervrucht verwacht mag worden. Opdat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Want Heere, uw koninkrijk zal toch komen. En daar bidden we om, breid uw koninkrijk uit en doe uw koninkrijk komen, ook onder ons. En dan willen we u ook dankzeggen, Heere, met de heer Overhul, samen met zijn vrouw, dat hij weer thuis mocht komen. Heb dank dat dat ook weer kon en wil hem ook verder geven, herstel. En wil ze in alles goed en nabij zijn. En dan dragen we ook de zorg voor Erika van der Beukel aan u op, Heere. Maar God, heeft zij die kracht van de Heilige Geest nodig. Ook nu er zo'n tegenvaller weer voor haar is. Dat datgene wat als de laatste hoop voor haar gepresenteerd werd, die behandeling met de voeding via de bloedbaan, dat het niet aangeslagen heeft, maar juist de kwaliteit van leven minder gemaakt heeft. Ach, Heere, wat is dat dan een hele moeilijke beslissing geweest voor haar om dat stop te zetten. En Heere, wil haar nabij zijn. Om dit alles een plek te geven in haar leven. En dat ze ook in deze nood samen met de mensen die haar lief zijn en die om haar heen zijn, dat terug mogen geven aan u. En ook al begrijpen we uw wegen soms niet, dat we toch ons vertrouwen op u mogen blijven stellen. Want onze hulp en onze verwachting is ook voor ons lichaam alleen op u, Heer Jezus. En we danken u dat ze het mag weten. Dat dat lichaam wat nu zo zwak is, dat dat lichaam eens vernieuwd zal worden door u, Heer Jezus. O Heer, dat is een hoop waar ze dichtbij mag leven. En waarin ze een voorbeeld is voor ons allen. En Heer, geef dat wij zo allen die hoop op u mogen hebben. Ja, en laten we als gemeente daar toch ook als een warme deken omheen mogen staan. Ja, geef ze haar zo alles wat ze nodig heeft, samen met haar familie en haar vrienden die om haar heen staan. Ja, en zo hebben we veel aan u te vragen, Heere. Allemaal dingen die wij in onszelf niet verdiend hebben. Bij onszelf is niks te vinden wat we bij u kunnen brengen. We hebben lege handen, Heere, en we bidden u, vul ze omwille van uw naam. Want we bidden dit gebed ook in de naam van de Heer Jezus, die beloofd heeft dat hij zijn geest zou zenden. Doe het vandaag, Heere. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen in Handelingen 2. Bij de preek die Petrus uitsprak op de Pinksterdag. Handelingen 2 vanaf vers 14 en dan lezen we tot en met vers 33. Handelingen 2 vers 14 tot en met vers 33. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en u alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze mensen zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is eerst het derde uur van de dag, 9 uur 's morgens. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Zoals u ook zelf weet, deze Jezus die door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven is, hebt u genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, zo het niet mogelijk was dat hij door die dood gehouden, vastgehouden zou worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want u zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u uw heilige overgeven om verderving te zien. U hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij zowel gestorven als begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat u nu ziet en hoort. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen over de Heilige Geest met Psalm 119. Psalm 119, vers 3. Vers 9 en ook vers 86. 119, 3, 9 en 86. Na de preek zingen we van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En wat er verder volgt in Psalm 108, vers 2. De tekst is vanmorgen Handelingen 2, vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is ongeveer de kern van de preek van Petrus. En ook waar wij vanmorgen bij stilstaan met elkaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waarover moet een Pinksterpreek eigenlijk gaan? Ja, dat is toch eigenlijk geen vraag. Elke jongen en elk meisje hier in de kerk weet toch wel waar het over gaat met Pinksteren. Dan gaat het over de Heilige Geest. Over de Heilige Geest die gekomen is op de Pinksterdag. En het is die geschiedenis dat daar in Jeruzalem het geluid kwam van een geweldige windvlaag en tongen als van vuur die op de hoofden van de discipelen kwamen. En die discipelen die werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in vreemde talen die ze helemaal niet geleerd hadden, maar die de Heilige Geest zomaar liet uitspreken, zodat iedereen ze kon begrijpen. En een grote menigte van mensen die daar samen kwamen om te kijken wat er aan de hand is bij deze mannen. Ja, dat is wat er met Pinksteren gebeurd is in Jeruzalem. Maar nu hebben we een Pinksterpreek in de Bijbel staan. De allereerste Pinksterpreek, dat was de preek van Petrus. En waar gaat Petrus het over hebben? Over die bijzondere gebeurtenissen. Over de uitstorting van de Heilige Geest, ja. Hij gaat aan die mensen uitleggen wat ze allemaal zien en horen. Want die mensen die vragen daarna, wat wil dit allemaal zeggen? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ze begrijpen er niks van. Maar Petrus, die heeft de Heilige Geest gekregen. En die begrijpt het wel en hij gaat het uitleggen. En Petrus zegt niet van het is Pinksteren, dus we gaan het over de Heilige Geest hebben. Nee, hij heeft geleid door de Heilige Geest een boodschap. Welke boodschap? Hij gaat vertellen wie het is die die geest geeft. Hij gaat vertellen waarom die Heilige Geest nou eigenlijk gegeven wordt. Die eerste Pinksterpreek is een preek, ja, over de Heilige Geest, maar vooral een preek met de vrijmoedigheid die de Geest Petrus geeft. En die vanuit de kracht van de Geest gaat over Jezus. En dat is het thema van morgen. De Heilige Geest laat Petrus Christus spreken. De Heilige Geest laat Petrus Christus spreken. Ik heb vanmorgen geen punten, geen gedachten, zoals ik wel vaker heb, dat ik dan drie gedachten opnoem. Maar als vanzelf komen we in de preek verschillende eigenschappen van de Heilige Geest tegen. Wat de Heilige Geest doet in die preek van Petrus. En ik zal dat ook telkens benoemen. Maar gemeente, als ik een preek maak, dan probeer ik een inleiding te verzinnen. Een vraag om over na te denken. Begon ik vandaag ook mee. Waarover moet nou een Pinksterpreek gaan? Dat iedereen even gaat nadenken. Of een voorbeeld wat je aan het denken zet. Of ik doe een uitspraak die prikkelt. Het doel van zo'n inleiding is dat je de aandacht krijgt. Dat mensen uitgedaagd worden om te luisteren. Dat ze denken, hey, dit is interessant. Ik moest maar eens mijn aandacht hierop gaan richten. Petrus hoeft geen inleiding te verzinnen voor zijn Pinksterpreek. En hij heeft ook niet in zijn studeerkamer gezeten om die preek voor te bereiden. Nee, die inleiding op zijn preek wordt door de Heere zelf gegeven. En de inleiding van zijn preek, dat zijn al die bijzondere gebeurtenissen, die trekken de aandacht. De Heilige Geest brengt mensen in Jeruzalem bij elkaar. Een hele gemêleerde groep mensen. Het zijn inwoners van Jeruzalem. Het zijn mensen die voor het Pinksterfeest vanuit Judea naar Jeruzalem gekomen zijn. Of mensen ook die verblijven in Jeruzalem omdat ze van allerlei verre gebieden naar Jeruzalem gereisd zijn om het Pinksterfeest te vieren. Al deze mensen brengt de Heere bij elkaar door het geluid van een grote windvlaag en door die tongen die eruit zien als vuurvlammen op de hoofden van de discipelen, komen ze bij elkaar en ze horen al die mensen spreken. En ze staan met een mond open van verbazing. Hé, hoe kan dit deze Galileese mannen spreken in onze taal, waarin wij geboren zijn? De aandacht is al getrokken. Petrus hoeft daar geen moeite voor te doen. Die mensen die zijn dan nieuwsgierig geworden. Je nieuwsgierig is eigenlijk het verkeerde woord. De Statenvertaling die vertaalt het met ontzet, twijfelmoedig. Ze zijn in verlegenheid gebracht. Ze staan met de mond vol tanden. Wat is dit dan? Wat gebeurt hier? En dit is nou een geweldige gelegenheid voor Petrus om op in te gaan. Als de aandacht getrokken is, verheft hij zijn stem en dan spreekt hij tot deze mensen. En dan zegt hij, gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, je kan dat denk ik beter vertalen met die hier in Jeruzalem verblijft, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Laat het tot je doordringen. Jullie horen en zien hier van alles wat jullie in verwarring brengt. Jullie zijn totaal in verlegenheid gebracht over wat er hier gebeurt. Je snapt er niks van, maar jullie hoeven niet vreemd op te kijken. Want, en dat is dan zo bijzonder dat Petrus dat doet. Petrus zegt, dit is al wat de profeet Joël gezegd heeft. Jullie zien hier gebeuren wat Joël 2 beschrijft. En hij gaat Joël 2 uitleggen. Onder leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest, dat is een eerste kenmerk waar ik vanmorgen op wil wijzen. De Heilige Geest wijst op de schrift. De Heilige Geest werkt door het woord, hij werkt met het woord, niet los van het woord. Waar woord en geest losgekoppeld worden, daar gaat het mis. En daarom zegt Petrus, mensen, wat hier gebeurt, dat is al lang voorzegd door de profeet Joël. Joël had hier al een boodschap over. En die boodschap die had twee kernpunten. Joël zei, er zal een nieuwe tijd aanbreken. Een nieuwe tijd in de heilsgeschiedenis. En die tijd die zal worden genoemd de laatste dagen. Dat wil zeggen de laatste periode in de geschiedenis. En hij zegt, Joël heeft er wat bij gezegd. Hij zegt, het kenmerk van die tijd, van die laatste dagen, is dat de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees. Niet meer op een enkeling. Want zo ging dat vroeger. Wie hadden in het Oude Testament de Heilige Geest? Degene die gezalfd waren. Degene die een bijzonder ambt hadden, die kregen de Heilige Geest. Een profeet om namens de Heilige Geest tot de mensen, namens God, tot de mensen te spreken. Een priester die kreeg de Heilige Geest bij zijn zalving om namens God verzoening over de zonde te doen. Of om Gods wil te vragen met de efod. De priester, de profeet hadden de Heilige Geest en ook de koningen. Die hadden ook de Heilige Geest, tenminste de Godvrezende. De geest van de wijsheid. De geest hadden ze nodig om recht te spreken. Denk aan Salomo. Als wij nog in het Oude Testament zouden leven en je zou de wil van de Heere willen weten, moest je naar de kerkenraad. Er was geen direct contact tussen God en de mens mogelijk. Buiten degene die de Heilige Geest hadden om. Maar Petrus zegt, Joël voorspelde het al, er gaat een nieuwe tijd komen. En die nieuwe tijd die is nu aangebroken. Dat de Heere zijn geest uitstort op alle vlees. Niet alleen op de ambtsdragers van het Oude Testament, de profeet, de priester, de koning. Nee, jongens en meisjes, als je in de Heere gelooft. Als je in de Heer Jezus gelooft en je leven aan hem gegeven hebt. Dan heb je de Heilige Geest. Dat is wat Petrus ook zegt. Hij zou uitstorten zijn geest op de jongelingen, op de kinderen. Maar ook op de ouderen. Als je niet meer naar de kerk kan komen en thuis zit. De Heere geeft zijn geest aan ieder die gelooft. Op slaven en slavinnen, mensen die onderaan de sociale ladder staan. Mensen die hele gewone banen hebben. Mensen die van een uitkering moeten leven. De Heere zegt: in de laatste dagen zal ik uitstorten mijn geest over alle vlees. Iedereen die gelooft, heeft directe toegang tot God door de Heilige Geest. Dat is wat jullie hier zien en horen. Maar daar houdt het niet op. Joël 2 gaat nog verder. Je moet niet stoppen, zegt Petrus bij Joël 2. Waar het gaat over dat tijdperk van de laatste dagen. Die worden namelijk niet voor niets de laatste dagen genoemd. Het wil zeggen, het gaat naar een einde toe. En dat is het tweede kernpunt van Johan zijn boodschap. Dat tijdperk, die laatste dagen, dat zal eindigen in de grote, ontzagwekkende dag van de Heere. En dan zullen er dingen gebeuren in de schepping. En die zullen mensen angst aanjagen. Wonderen en tekenen in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Dat zijn beelden van oordeel. Joël zegt, als ik het even in de nieuwtestamentische taal zeg, zoals Johannes het zegt in de openbaring van Jezus Christus, de zegels van de boekrol zullen in die dagen geopend worden. Joël zegt, voordat de ontzagwekkende dag van de Heere komt, zullen er dagen komen dat God zal oordelen over de aarde. En die oordelen vallen niet mee, dat zal een angstige tijd zijn. Dat is een tijd waarin mensen hun leven niet zeker zijn. Tenzij, zegt Joël, je de naam van de Heere aanroept. De laatste dagen, in die dagen, is de enige zekerheid. Als je de naam van de Heere aanroept. Waarom eindigt Petrus het citaat van Joël daarmee? Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden? Omdat Petrus het met deze Joodse mensen over de naam van Jezus wil gaan hebben. En Petrus doet dat onder leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil het over Jezus hebben. Hij komt altijd weer uit bij die boodschap van Jezus Christus. Dat er alleen redding is. Dat zei Joël al. Als je je vertrouwen stelt op de naam van de Heere. Als je je zekerheid zoekt bij de Heere. Als je je bescherming zoekt bij Jezus Christus. Als je die naam aanroept. En Petrus gaat die naam invullen in vers 22. Hij zegt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener. Jezus, dat is de naam die je moet gaan aanroepen. Dat is de naam die de mensen nodig hebben om zalig te worden. De naam boven alle naam. De enige naam die je kan redden in de tijd dat God zijn oordelen over de wereld uitstort. Petrus wil het met Pinksteren over Jezus hebben met deze mensen. En hoe doet hij dat? Hij spreekt hen heel persoonlijk aan. Gij Israëlitische mannen. En dat heeft hij ook al gedaan in vers 14. Gij Joodse mannen. En hij doet het straks weer in vers 29. Mannen, broeders. Deze boodschap van Jezus is een boodschap niet die ergens in de lucht hangt. Het is een boodschap voor u, voor jou persoonlijk. Een Pinksterpreek. Een preek in de kracht van de Heilige Geest is een preek over Jezus aan mensen persoonlijk gericht. Je wordt erbij aangesproken. Petrus houdt geen lezing over het leven van Jezus. Hij houdt een preek over Jezus en wat hij voor ons betekent. En net als Petrus wil ik het met u en met jou over Jezus hebben, deze Pinksteren. En ik wil deze vragen stellen. Ken je hem? Ken je hem persoonlijk? Heb je hem lief? Is hij je verlosser? Heb je die boodschap al tot je laten doordringen? Dat hij straks komen zou om de aarde te oordelen. Je bent alleen veilig. Alleen behouden als je hem kent, als je zijn naam aanroept. Je bent alleen veilig in die laatste dagen. Als je die ene naam aanroept die onder de hemel gegeven is, waardoor wij alle zalig moeten worden. Heb je zijn naam al aangeroepen? Heer Jezus, red mij. Neem mij aan in uw genade. Wij weten dat de naam van de Heere waarover Joël het heeft en wat Petrus aanhaalt, dat die naam Jezus is. En als je in de kerk bent opgegroeid, dan weet je wat er bedoeld wordt als daar staat de naam van de Heere. Dan gaat het over de naam van Jezus. En misschien zijn er ook wel mensen die vandaag met ons meekijken, die eigenlijk nog maar heel weinig van die naam van Jezus weten. Dat is niet erg. Want de luisteraars van Petrus, die kenden die naam van Jezus ook niet. Die wisten daar ook nog maar zo weinig van. En daarom gaat Petrus ze vertellen over Jezus. Gaat hij ze uitleg geven. En daar begint hij mee. Hij zegt, deze Jezus, dat is iemand die jullie allemaal kennen. Waar jullie allemaal wel eens over gehoord hebben. Misschien heel vaag in je herinnering, misschien wat meer. Maar Petrus, die zegt van deze mensen, van deze Jezus, hij was een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Jongens en meisjes, waarom deed de Heer Jezus zoveel wonderen? Waarom deed hij zoveel tekenen? Waarom heeft Jezus zoveel mensen die ziek waren gezond gemaakt? Waarom kon hij water in wijn veranderen? Waarom kon hij zoveel mensen tegelijk te eten geven? En waarom kon hij tegen de storm zeggen, wees stil? En het was stil. Waarom kon hij tegen Lazarus zeggen, Lazarus die al 4 dagen in het graf lag. Hij kon tegen Lazarus zeggen, kom uit. En daar komt Lazarus het graf uit. De Heer Jezus kon zoveel wonderen doen en zoveel tekenen. Omdat God hem daarmee aanwijst. De Heere God zei met al die wonderen en tekenen van de Heer Jezus. Kijk, dit is mijn zoon. Kijk, dit is de verlosser. Al die wonderen en tekenen, zegt Petrus, zijn een wijzende vinger van God. Die zegt, dit is de Christus, luister naar hem, geloof in hem. En Petrus, die spreekt tegen mensen die dat leven van de Heer Jezus hebben meegemaakt, zegt tegen deze mensen, jullie kennen deze Jezus allemaal, want God heeft hem zelf aangewezen. De Geest wijst op Christus als Zoon van God. En God heeft tegen die mensen gezegd, kijk, hier is mijn Zoon, hier is de Verlosser. Ik wijs hem je aan met krachten, met tekenen, met wonderen. Er is geen ontkennen aan. En God zegt dat ook tegen u vandaag. Ik wijs u, ik wijs jou mijn zoon aan. Mijn zoon die als mens naar de aarde gekomen is. En uit zijn hele leven kun je zien, als je in de Bijbel leest en de evangelieën opendoet, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan zie je in zijn leven, dit was niet zomaar een mens. Maar dit is Gods zoon. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden, door wonderen en tekenen bevestigd. Ja, kwam hij dan alleen om wonderen te doen? Nee, zegt Petrus in vers 23. Er lag een plan klaar. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God. Gods bepaalde raad, dat wil zeggen, God heeft een plan gemaakt waar hij zijn wilsbesluit in heeft vastgelegd. En de dingen die met zijn zoon gebeurd zijn, dat is naar de voorkennis van God. Hij wist het allemaal vooraf. Dat is ook zoiets wat de Heilige Geest doet. Het wijst op Gods raadsplan. Die openbaart dat plan van God aan de mensen. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Geest verkondigt dat God een plan heeft met de geschiedenis. En dat het in die geschiedenis draait om Jezus en om wat Jezus deed. En wat heeft hij gedaan? Dat gaat Petrus allemaal uitleggen. Hij is overgegeven. En jullie hebben hem genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Die man die aangewezen is door de God van Israël als de beloofde Messias. Deze Jezus is aan Israël overgegeven. En wat deden ze? Petrus zegt, jullie hebben hem genomen. Dat wil zeggen, gevangen genomen. Jullie hebben samen met jullie leiders gedaan wat jullie met hem wilden. Jullie hebben hem gevangen genomen en jullie hebben hem overgedragen. Jullie riepen samen met jullie leiders om zijn dood. Jullie riepen, kruisig hem. Petrus, hij stelt deze mensen verantwoordelijk. Hij zegt, jullie gaven hem over in de handen van onrechtvaardigen. Letterlijk staat daar wettelozen. Degene die de wet niet hebben. De Romeinen, de heidenen. Pilatus liet hem aan het kruis nagelen, precies zoals jullie dat wilden. En hij is gestorven. Wie is er verantwoordelijk voor de dood van Jezus? God zelf? Vers 23 zegt immers dat het naar de bepaalde raad en voorkennis van God gebeurd is. God wilde dit toch zo, zo moest het toch gaan. Ja, God heeft bepaald dat het zo moest gaan. Lijden en sterven van Christus is door hem zo bepaald. Maar dat betekent niet dat de mensen kunnen zeggen, ja, maar ik zondig omdat God het zo bepaald heeft. Het stond in Gods raadsplan. Ik kon niet anders. Nee, Gods plan werkt altijd dwars door alles heen. In Gods plannen wordt de wil van mensen niet uitgeschakeld. Dat zie je hier terug in Petrus' boodschap. De wil van mensen, de zonde van mensen wordt niet uitgeschakeld. Nee, onze wil, onze acties worden ingeschakeld. In Gods plan hebben de meest zondige handelingen van de mensen een plaats. En hij gebruikt het allemaal. In zijn plan. Hij doet het allemaal meewerken. Meewerken voor degene die hem lief hebben. Zelfs de duivel werkt mee. Die alles op alles zet om de zoon van God te doden. Die in het hart van Judas is gevaren. Die zo zijn best doet om al Gods plannen te verijdelen. Ook die duivel werkt mee in Gods plan. De geest wijst op Gods raadsplan. En dat plan dat staat vast en dat wordt ten uitvoer gebracht. En tegelijkertijd zegt Petrus, jullie zijn verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Hoewel het binnen Gods plan valt, maakt dat jullie aandeel niet minder erg. Wat doet Petrus hier? Petrus zegt tegen deze mensen, jullie zijn schuldig. Petrus zegt, ik klaag jullie aan. Hij wil ze overtuigen van zonde. Is dat ook niet wat de Heilige Geest doet? Wat het werk van de Heilige Geest is? Wat de Heer Jezus gezegd heeft dat de Heilige Geest zou doen? Jezus heeft in Johannes 14 gezegd, als die Heilige Geest komt, dan zal hij de wereld overtuigen. Waarvan? Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Petrus is aan het preken. En in die preek klaagt hij de mensen aan. Hij zegt, deze Jezus, die is door God aangewezen. En er was geen twijfel over mogelijk gedurende zijn hele leven dat God met hem was en dat hij van God afkomstig was. Maar jullie wilden niet in hem geloven. En in plaats daarvan hebben jullie hem genomen. Gekruisigd en gedood. Met andere woorden, jullie staan schuldig door jullie ongeloof. de Heilige Geest overtuigt van zonde. Omdat ze in Jezus niet geloven. Het kan goed zijn dat die aanklacht vanmorgen ook tegen u wordt ingebracht. De Heilige Geest zegt, jij jongen, als jij je leven niet aan de Heer Jezus overgeeft. Jij meisje, als jij je vertrouwen niet op hem stelt, dan ben je net zo schuldig als die mensen die riepen om Jezus zijn dood. Want je gelooft niet in Jezus. U meneer, die regelmatig naar de kerk komt, maar niet werkelijk leeft met de Heere. Je bent net zo schuldig als die onrechtvaardigen die Jezus gekruisigd hebben. Want er is geen sprake van een waar geloof. U mevrouw, die zich verschuilt achter de uitverkiezing. Ja, je kunt toch niet zeker zijn of je gered wordt. Want uiteindelijk is het Gods verborgen raad of ik uitverkoren ben. Je staat schuldig door je ongeloof. Je staat niet schuldig omdat je niet uitverkoren zou zijn. Je bent schuldig omdat je in ongeloof redeneert. Je gelooft niet in het woord van de Geest die zegt, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. De Geest spreekt niet, al wie uitverkoren is zal zalig worden. Dus wacht maar af of je erbij hoort. Nee, de Geest zegt, geloof in de Heer Jezus Christus, roep zijn naam aan en dan zal je zalig worden. De Heilige Geest overtuigt van zonde als je nog niet in Jezus gelooft. Dan is de Heilige Geest door de preek van Petrus vandaag met je in gesprek en hij rammelt als het ware aan de deur van je leven. En hij zegt, heb je het niet door, je leven, we leven in de laatste dag. De grote en doorluchtige dag van de Heere komt eraan. Zijn wederkomst is aanstaande. Bekeer je geloof in Jezus Christus en ga niet voort in het ongeloof. Zo laat de Heilige Geest het evangelie preken tegen de achtergrond van onze schuld. Ja, dan gaat het evangelie oplichten. Dan ga je het evangelie begrijpen. Dan ga je pas echt zien wat evangelie is. Het evangelie zegt wat wij met Jezus gedaan hebben. We hebben hem overgegeven, gekruisigd en gedood. Maar daar zet God geen punt. Er staat geen punt bij onze schuld. Sommige prediking staat vrijwel alleen maar stil bij hoe slecht of een mens is en hoe schuldig of een mens is. En dat je dat moet inzien, in moet leven, in moet voelen en noem het allemaal maar op. En ja, de Heilige Geest overtuigt van zonde en dat gebeurt soms met een grote kracht. Dat is volkomen waar. Maar daar mag je geen punt zetten, daar eindigt het niet. Het evangelie wordt gepreekt tegen de achtergrond van onze schuld. Het is als het ware een diep, duistere lucht die je in de winter, in de nacht kan hebben. En tegen die diepe, donkere lucht, daar fonkelen de sterren het helderst. En zo is met het evangelie ook. Achter de diep, donkere lucht van onze zonde straalt het evangelie licht. Dat is wat Petrus door de Heilige Geest laat stralen in vers 24. Deze Jezus heeft God opgewekt. God deed hem opstaan. Zijn dood, onze schuld, dat was niet het einde. God zij dank, daar eindigt het evangelie niet. Het evangelie zegt wat wij doen met Jezus, maar nog meer wat God doet met Jezus. Hij deed hem opstaan. Hij heeft hem opgewekt uit de doden. De Heilige Geest wijst op de opstanding van Christus. Deze mensen, die kunnen deze Jezus wel vermoorden. Maar, zegt Petrus, de smarten van de dood heeft hij ontbonden. Die smarten, letterlijk staat daar, baren zweeën. Als een vrouw weeën heeft, jongeren, dan weet je, die baby, dat kind, dat komt er nu heel gauw aan. Nou, net zoals een vrouw die weeën heeft, het kind niet meer in haar buik kan vasthouden. Zo kon het graf Christus niet vasthouden. Hij heeft de banden, de ketenen van de dood losgemaakt, verbroken. En dan staat er iets heel moois aan het einde van vers 24. Want het was niet mogelijk dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Het was niet mogelijk dat hij door de dood vastgehouden zou worden. Ja, er zijn altijd mensen die zeggen, nou dan moet je me dat toch eens uitleggen. Je gelooft in Jezus, hè? Jij gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. Ja, hoe kan je dat geloven? Je hebt toch een goede opleiding gehad? Ieder weldenkend mens weet toch, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Iemand die uit de dood opstaat. Iemand die overleden is. Nou, binnen een paar minuten, je kan hem nog reanimeren. Dat werkt soms. Maar iemand die al een paar dagen in het graf ligt, die kan je niet meer opwekken. Die staat echt niet meer op. Ga de statistieken maar na. Vanaf de tijd dat de burgerlijke stand wordt bijgehouden, zie je van al die namen, hij is geboren toen en toen en toen overleden. En van niemand staat erachter en toen weer opgestaan. Dat is in verreweg de meeste gevallen natuurlijk ook waar. Mensen staan niet op uit de dood. En de Bijbel zegt ook waarom. Want het loon van de zonde is de dood. Iedereen die zondigt, die sterft. Zo is het na Genesis 3. Het is onmogelijk dat een zondig mens zomaar uit de dood opstaat. En dat is het hem nou juist. Jezus was geen zondig mens. Hij is een zondeloos mens. En het was niet alleen mogelijk dat Jezus op zou staan uit de dood. Zo van, ja, als hij het nou niet had gewild, dan was hij in het graf gebleven. Nee, Petrus zegt, het was onmogelijk dat de dood hem vasthield. Het was niet mogelijk dat hij niet uit de dood zou opstaan. Die opstanding is een heilige noodzaak in het geval van Christus. Het is alsof Petrus zegt, denken jullie nou werkelijk dat de opstanding zoiets vreemds is? Zo ongelovig? Zo ongelooflijk? Bekijk het eens van de andere kant. Wie was Jezus? Een man van God. Aangewezen met krachten, wonderen en tekenen. Zonder zonde, onschuldig, rein en puur. Zou het rechtvaardig zijn als zo iemand sterft? Je hoort altijd het verwijt als onschuldige mensen het noodlot treft. Bijvoorbeeld een jong kind verongelukt door een dronken man die door rood licht rijdt. Dan zeggen we, hoe kan God dat toelaten? Dat kind kan daar toch niks aan doen? Met andere woorden, waarom moet een onschuldig kind sterven? De Bijbel zegt dat het kind ook een zondig kind is. Maar gevoelsmatig zeggen we, dat kind heeft toch niets verkeerds gedaan. Waarom moet dat nou sterven? Waarom dit noodlot? Wat ik hiermee wil zeggen, is dit. Wij begrijpen allemaal wel, diep van binnen, dat het onmogelijk is dat God iemand die zonder zonde is aan de dood prijsgeeft. Dat zit ergens in ons, dat gevoel van rechtvaardigheid. God is rechtvaardigheid, rechtvaardig. En zo werkt het toch niet bij God. Ja, het loon van de zonde is de dood. Maar als iemand niet zondigt, dan zeg je toch, die verdient de dood niet. En daarom, vanwege die wetmatigheid, is het onmogelijk, zegt Petrus, dat Jezus door de dood werd vastgehouden. Want hij had geen enkele zonde. Dus hij kon ook niet het loon van de zonde krijgen. En dan gaat Petrus opnieuw de Bijbel openen in Psalm 16. En dan gaat hij dat allemaal uitleggen hoe dat zit met die opstanding. En dan zegt hij, net als bij Joël, dit was allemaal al voorzegd dat dit zou gebeuren. David heeft het niet over zichzelf gehad. Maar over zijn grote zoon. En dan zegt hij in vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En dat niet alleen. We hebben het allemaal gezien. Hij gaat verder in vers 33 en hij zegt, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde. En de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort. Hij is verhoogd. Hij is verhoogd tot de rechterhand van God. De ereplaats ingenomen. Van waar hij regeert. De Heilige Geest wijst op de heerschappij van Christus. De Heilige Geest doet Christus prediken. Die regeert vanuit de hemel over alle schepselen heel het universum. Maar tegelijkertijd zijn bijzondere aandacht die hij heeft voor zijn gemeente. Hij heeft de belofte van de Vader ontvangen. Hij heeft zijn geest uitgestort. En dat is wat jullie zien en horen. Het is Jezus Christus die dit doet. De geest van Joël 2, daar zijn jullie de getuigen van. Dat is de geest van Christus. En die Christus, zegt Petrus, predik ik u. U al deel aan die Pinkstergave. Als je deel hebt aan de Pinkstergave, dan heb je deel aan deze Jezus. Heb je aan deze Jezus je zonde al beleden? Heb je aan hem al verteld hoe je zo'n lange tijd in ongeloof geleefd hebt? Wel godsdienstig, maar geen waar geloof. Geen geloof dat zich helemaal toevertrouwt aan deze Jezus die gestorven is, die begraven is. Die opgestaan is en die nu zit aan de troon. Aan de rechterhand van zijn Vader. Geloof toch in de Heer Jezus. Laat de Heilige Geest door het evangelie je hart in bezit nemen. Want Pinksterprediking vindt plaats in de laatste dagen. In de dagen waarin zoveel gebeurt. We leven in de laatste dagen van de geschiedenis en de ontzagwekkende dag, de grote dag des Heren is aanstaande. En er is maar één boodschap voor wie naar die grote dag toe leeft. En een ieder die de naam van de Heren aanroept, die zal gered worden. U kent zijn naam. Zijn naam is Jezus. En wie zijn naam aanroept, zal zeker zalig worden. Amen. We danken en bidden. Ja, Heere, laat heel de aarde zo vervuld zijn van de prediking van de naam van Jezus, opdat heel de aarde uw grootheid zal zingen. O Heer, Heilige Geest, wat is dat bijzonder hoe u ons telkens weer op de Heer Jezus wijst en dat we in die naam alles vinden wat we nodig hebben. Ja, Heere, laat uw Heilige Geest rijk in ons hart en leven wonen. Om alles te zoeken en alles te vinden in de naam van de Heere Jezus. De Heere Jezus die aan ons gegeven is als verzoening voor al onze zonden. Die wij gekruisigd hebben, maar die u deed opstaan en die u doet verkondigen in de laatste dagen. Wat een wonder, Heere, dat het evangelie uitgaat naar schuldige mensen. U had ons al lang af kunnen schrijven, maar u hebt het niet gedaan. Want u wil dat uw huis vol wordt. U wil dat daar straks op de nieuwe aarde een menigte is die uw naam, de naam van Jezus, groot maakt, verheerlijkt en aanbidt. En daar mogen we toch vandaag al mee beginnen. Om die grote naam van de Heer Jezus, de lof, de eer en de heerlijkheid toe te zingen. Door de kracht van uw Heilige Geest, die u aan ons gegeven heeft en die in ons woont. Ga zo met ons mee deze dag in. Geef een goede overdenking, goede momenten van gesprekken ook. En breng ons vanavond hier weer in uw huis. Zodat we opnieuw stil mogen staan bij de kracht van de Heilige Geest. Die overal waar Christus gepredikt werd, kwam en zo terrein op de wereld won. Dat alles bidden wij van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 118, vers 14 is onze slotzang. Gij zijt mijn God, ik zal u loven, verhogen uw majesteit. 118, vers 14. Ook onze gasten van harte welkom om straks een kopje koffie met ons mee te drinken. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.